van de Vader, waar hij eeuwige verlossing teweeg heeft gebracht. Wat geweldig om dit met elkaar zo te mogen zingen. Goedemorgen, Christengemeente, de rots in Middelharnis. En misschien kijken er wel mensen van buiten Vlakke, misschien wel zelfs in het buitenland. Ook heel hartelijk welkom. En ik vind het fijn om het woord met jullie te mogen delen. Ik ga niet meer zeggen dat het raar is om op zo'n manier samen te komen. Eén ding wil ik er nog over zeggen. Het is niet normaal en het mag ook niet het nieuwe normaal worden. Amen? Amen. Nou, daar zijn we het dan in ieder geval met elkaar over eens. Thema voor deze overdenking is Jezus heerlijkheid in jou. En de eerste schriftlezing die zal zijn uit Handelingen 1, vers 9 tot en met 12. En als het goed is, dan kunnen jullie het zo meteen ook meelezen via het scherm. Handelingen 1, vers 9 tot en met 12. En nadat Jezus dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zeiden, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt. Die vlak bij Jeruzalem is, daar een sabbatsreis vandaan ligt. Tot zover. Het coronavirus en de gevolgen daarvan, die kunnen je behoorlijk in beslag nemen. En dat is begrijpelijk. Maar mijn vraag is, van, houden we nog wel in het oog het grote plaatje, het plan van God om tot herstel te komen met deze schepping en dat Jezus zal regeren. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Of ga je ten onder in het mediageweld dat allemaal zo op ons afkomt, waar de meningen heel sterk uiteenlopen, waarbij de een helemaal wegloopt met de kabinetsbesluiten en met hoe Rutte het allemaal doet, en de ander juist helemaal in complottheorieën zit en alles wat daartussenin zit. Nou, het kan je zomaar afleiden van datgene waartoe je geroepen bent. Een instrument te zijn in Gods hand naar zijn einddoel toe. Word je in een tijd van crisis, word je in beslag genomen door de omstandigheden en bepaalt de hele ontwikkeling je gemoedstoestand? Of onderscheid je je juist in een tijd van crisis door innerlijke rust en vrede in het kennen van de Heer Jezus uit te stralen? Afgelopen donderdag was het hemelvaart. En deze overdenking gaat niet heel specifiek over de hemelvaart, maar het gaat nog meer over de heerlijkheid van God, welke rol de Olijfberg daarin speelt. En uiteindelijk, als we zo een beetje door de Bijbel heen wandelen, want dat gaan we vanmorgen doen, dan komen we tenslotte tot onze roeping. Waartoe zijn we geroepen? Waartoe ben jij geroepen? Nou, uit het laatste vers dat we net hebben gelezen blijkt dat alles zich daar afspeelt, die hemelvaart op de Olijfberg. En als je in de oude stad van Jeruzalem bent en je kijkt zo oostwaarts, dan kun je de Olijfberg niet missen. Al die witte graven zo boven de grond, heel indrukwekkend. En velen willen daar begraven worden op grond van de profetie van Zacharia, dat daar de Heer Jezus terug zal komen. En als je boven op die berg staat en daar zo rondloopt, en eigenlijk zouden wij daar 4 tot en met 12 mei weer zijn, maar ja, helaas. Gelukkig zijn we er vaker geweest, maar dan iedere keer ben ik toch weer onder de indruk in dat besef van, hier heeft de Heer Jezus ook gelopen. En hier is de Heer Jezus opgevaren naar de hemel. En hier zal Hij ook weer terugkeren. We hebben dat net gelezen in vers 11. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien varen. Dat is een bevestiging wat de profeet Zacharia al veel eerder heeft geprofeteerd. In Zacharia 14 vers 4. Dat is die tekst namelijk waarom Joden daar begraven willen worden. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Zou er een reden zijn dat Jezus vanaf deze berg is opgevaren naar de hemel en dat hij uitgerekend op deze berg ook weer zal terugkeren? Het is een bijzondere berg. Het is een berg van gebed. In de Bijbel daar staat, het is de berg waar men zich pleegt neer te buigen. Het is de berg waar de Heer Jezus zich regelmatig terugtrekt voor gebed. Maar waarom vanaf die berg opgevaren naar de hemel en waarom terugkeren op diezelfde Olijfberg? Nou, allereerst om de hele eenvoudige reden, omdat het gewoon in de Bijbel staat. Maar zit daar wellicht een diepere reden achter? Nou, die is er volgens mij wel en die wil ik graag vanmorgen met jullie delen. Als we met kerst de geboorte van de Heer Jezus gedenken, dan zingen we bijvoorbeeld Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt. En we hebben dat vanmorgen ook weer met elkaar gezongen. Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt en hij zal koning zijn. Maar dat is bij zijn geboorte en zijn leven hier op aarde nog niet in vervulling gegaan. Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt. Jezus is immers volgens Hebreeën 1 vers 3 de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij is het die Gods heerlijkheid, in een ander woord is eer of glorie of majesteit. Het is de Heer Jezus die Gods majesteit heeft laten zien toen hij hier op aarde was. Als hij opvaart naar de hemel, is het Gods heerlijkheid verdwijnt. Althans, van deze aarde. En dan is hij weer in de heerlijkheid en in de majesteit van de Vader. Nou, aan de hand van het Oude Testament wil ik jullie laten zien dat de Olijfberg een rol speelt in die heerlijkheid. We bladeren terug in de Bijbel en ik zei al, we gaan een klein beetje de Bijbel doorwandelen, met name ook vooral vanuit het Oude Testament. En dan zien we direct al dat diepe verlangen dat God heeft om in relatie met mensen, om in relatie met zijn volk te leven en dat hij lief wil hebben. Het is zijn diepe verlangen om zijn volk, om ze te laten delen in zijn heerlijkheid en in zijn glorie, te laten delen in zijn aanwezigheid. Nou, laten we daar nog eens naar kijken vanuit het Oude Testament, de Tenach. Want dat begrip heerlijkheid en het feit dat God een relatie met mensen wil, dat zien we daar al. God wil wonen onder de mensen. En wat we dan voortdurend zien is dat zijn heerlijkheid, zijn tegenwoordigheid, zichtbaar wordt in een wolk. Voor de eerste keer is dat als het volk ruim 2 maanden na de uittocht uit Egypte in de woestijn zin is en ze beginnen te morren. De Israëlieten die zeiden tegen Mozes en Aaron, och, waren we maar door de hand van de Heere gestorven in het land Egypte. En toen we bij de vleespotten zaten en genoeg brood te eten hadden. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Dan belooft de Heere aan Mozes het manna. En als Mozes dat tegen het volk vertelt, dan zegt hij, morgen, dan zullen jullie de heerlijkheid van de Heere zien. En dan staat er in Exodus 16 vers 10, terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zich naar de woestijn keerde, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de Heere in de wolk verscheen. Dus hier zie je die combinatie van Gods heerlijkheid en de wolk. De wolk is het teken van Gods aanwezigheid. Hij is het die met zijn volk optrekt. Door de wolkkolom overdag en door de vuurkolom in de nacht. En als ze dan bij de berg Sinaï komen, dan staat in Exodus 24 vers 16, dat de heerlijkheid van de Heere op de berg bleef rusten en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Weer heerlijkheid en wolk. En Mozes ging die wolk binnen, klom de berg verder op, en Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Hij ontving de stenen tafelen met de 10 geboden, de 10 woorden. Hij ontving de wet en de opdracht om de tabernakel te bouwen. Nou, zowel met betrekking tot het manna als de wet, daar zien we een heenwijzing naar de Heer Jezus. Want hij is immers het hemelse brood. En hij is het die de wet heeft vervuld. En als Mozes de bouw van de tabernakel heeft voltooid, dan staat er in Exodus 40, vers 34 en 35, toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef. En de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Ja, ook alles in de tabernakel wijst, net als het manna en de wet, naar de Heere Jezus. Dus de Heere Jezus is heel nauw verbonden met Gods heerlijkheid. En dat zien we dus al vanuit het Oude Testament. En onder andere in die tabernakel staat de Ark van het Verbond. En ook die Ark is een type, een heenwijzing naar Christus. Een heenwijzing naar Hem. En op de Ark stonden de gerubs, de 2 engelen van Gods heerlijkheid. En ze staan op het verzoendeksel waar het bloed gesprengd werd om verzoening te bewerken. Nogmaals, alles wijst naar de Heer Jezus. En op een gegeven moment is de ark van het verbond buitgemaakt door de Filistijnen. En dan staat er in 1 Samuel 4 vers 22, de eer, de heerlijkheid is weggevoerd uit Israël. Want de ark van God is als buit meegenomen. Gods heerlijkheid, zijn eer, zijn glorie, zijn majesteit, alles wat heen wijst naar de Messias, want wat zat er in die ark van het verbond, ook het manna en de stenen tafelen, alles is weggenomen. Maar het komt weer goed, de ark komt terug en krijgt een plaats in de hemel. Kun je het allemaal nog een beetje volgen? We gaan de Bijbel door, Exodus hebben we gehad, Samuel, manna, de wet, de tabernakel, alles heen wijzend naar de Heer Jezus. En Salomo, en dan komen we bij Salomo. En Salomo die bidt tijdens de inwijding van de tempel dat hij het niet kan begrijpen. Hij zegt, de hemel kan u niet eens bevatten, laat staan dit huis dat voor u gebouwd is. En dan in aansluiting op dat gebed van Salomo, dan bidt hij in 2 Kronieken 7 vers 1 tot en met 3... Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel en verteerde het brandoffer en de slachtoffers en de heerlijkheid van de Heere vervulde het huis. De priesters die konden het huis van de Heere niet binnengaan, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de Heere over het huis zagen neerkomen, knielden ze met hun gezichten ter aarde op de vloer, bogen zich neer en loofden de Heere dat Hij goed is. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Gods heerlijkheid, een buitengewone manifestatie van Gods heerlijkheid. En als je met Gods glorie en met zijn majesteit wordt geconfronteerd, dan kun je nog maar één ding doen. En dat is buigen. En Felix die sprak donderdag over Openbaring 1. Daar wordt ook de Heer Jezus prachtig geschilderd. En wat wordt er dan geschreven van Johannes? Hij viel als dood voor zijn voeten neer. In ontzag. Maar dan komt er met Salomo een kink in het kabel. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de Heere zijn God, zoals het hart van zijn vader David. En het rijk scheurt in tweeën. En de koningen luisteren niet meer naar de profeten. En dan staat er in 2 Kronieken 36 vers 16, dat er geen genezing meer mogelijk is. En dan komen we bij de profeten. De profeet Ezechiël, die zelf naar Babel wordt weggevoerd, die beschrijft de gruwelijkheden die in de tempel plaatsvinden. En dan lees je dat geleidelijk aan de heerlijkheid van God uit de tempel verdwijnt. In Ezechiël 9 vers 3 staat, de heerlijkheid van God van de God van Israël, die verhief zich van boven de cherub waarop hij rustte naar de drempel van het huis. Dus vanuit het heilige der heiligen naar de drempel van de tempel. En de volgende stap zie je in Ezechiël 10, vers 18 en 19. Toen ging de heerlijkheid van de Heere weg. Van boven de drempel van het huis en bleef boven de cherub staan. En de cherubs hieven hun vleugels op en verhieven zich voor mijn ogen bij hun vertrek van de aarde en de wielen tegelijk met hen. En ieder stond stil bij de ingang van de oostpoort van het huis van de Heere, met de heerlijkheid van de God van Israël van bovenaf boven hen. De oostpoort, dat is de zogenaamde Gouden Poort. De poort die nu gesloten is, maar waardoor straks de Messias zal terugkeren. En het is nu via deze oostpoort dat Gods heerlijkheid, dat zijn aanwezigheid verdwijnt. Dat zie je in Ezechiël 11, vers 23. Toen steeg de heerlijkheid van de Heere op uit het midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag. Die berg ten oosten van de stad is de Olijfberg. Daar verlaat de heerlijkheid van de Heere de stad. Dat de heerlijkheid van God, de tempel van Salomo, de eerste tempel, via de Olijfberg verlaat, dat ziet de profeet Ezechiël in een visioen. In de later door Zerubabel herbouwde tweede tempel, in de tijd van Ezra en Nehemia, vinden we nergens dat de Heere opnieuw met zijn heerlijkheid woning maakte. De ark van het verbond is niet meer teruggekeerd. En deze tempel, die later werd verfraaid door Herodes, die stond daar in de tijd van de Heer Jezus. En dan verschijnt Gods heerlijkheid dus in de persoon van de Heer Jezus. Johannes die getuigt van hem: wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar hij schrijft ook: hij kwam tot het zijne, tot zijn volk, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Als volk wezen ze daarmee de afstraling van Gods heerlijkheid af. En net zoals in het Oude Testament, in de tijd van Ezechiël, toen het volk weggevoerd was naar Babel, de heerlijkheid van God, de tempel, de stad dus verliet via richting de Olijfberg, zo is dat in de Heer Jezus Christus precies hetzelfde gebeurd. Als Jezus opvaart naar de hemel, verlaat Gods heerlijkheid deze aarde vanaf de Olijfberg. Hij verlaat het aardse koninkrijk. Naar aanleiding van de zondeval, dat aardse koninkrijk nog steeds onder die vloek staat. Waar de Satan nog overste van is. En de Heer Jezus gaat op naar het hemelse koninkrijk. En zoals de grote aardse hoge priester op de grote verzoendag het bloed sprenkelde op het verzoendeksel van de ark, zo verschijnt de Heer Jezus in het hemelse heiligdom met zijn bloed. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar Jezus is door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daar een eeuwige verlossing teweeggebracht. Hij kon tegen Vader zeggen: het is volbracht. Hier is het bloed, de verzoening. De eeuwige verlossing is tot stand gebracht. Maar daarmee is het gebed nog niet vervuld: uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. En nog geen aards koninkrijk waar de Messias regeert. Waar de Messias vorst is. Waar zijn wil geschieden en waar het zal zijn als in de hemel. Een aards koninkrijk waar gerechtigheid en vrede zal zijn. Er gebeurt in afwachting daarop wel iets anders. De discipelen ontvingen de belofte van de Heilige Geest. Jezus moest heen gaan, want dan kan hij de trooster zenden. En ieder die op de Heer Jezus vertrouwt, die in hem gelooft, die hem belijdt als Heer over zijn leven, die ontvangt de Heilige Geest. En door de inwoning van die geest ben jij, ben ik en zijn wij samen een tempel van de Heilige Geest. Dat betekent Gods heerlijkheid in jou en in mij. In ons samen, als Gods kinderen, als zijn gemeente, zijn lichaam. Gods heerlijkheid in jou. En dan is de vraag, om even naar onze roeping terug te gaan. Weerspiegel jij iets van Gods heerlijkheid, van zijn aanwezigheid in jou? Vertrouwen uitstralen in een tijd van crisis. Vrucht dragen in de zin dat je iets van het karakter van de Heer Jezus laat zien. Door wat je van Christus laat zien, zijn liefde, zijn vrede, zijn gerechtigheid, laat je al iets zien van het koninkrijk dat komt. En het koninkrijk voor Israël, en daarmee Jezus' regering over deze wereld, zal komen omdat de koning in al zijn heerlijkheid terug zal keren. Dat is immers beloofd. Handelingen 1 vers 11, we hebben het al gelezen. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Bij zijn komst zal zijn volk in grote benauwdheid zijn. We lezen het in Matteüs 24, waar het gaat over de tekenen van de tijden, over de verdrukking die zal komen. Maar vanuit hun nood zullen ze het uitroepen naar de Heere. Zacharia 13 vers 9, het zal mijn naam roepen. Ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. De Olijfberg zal dan een berg van hoop en van verlossing zijn. Waardoor het volk dat in benauwdheid is, vanuit Jeruzalem zal vluchten. Zacharia 14 vers 3 tot en met 5a. Dan zal de Heere uittrekken. En tegen die heidenvolken strijden, dus bij zijn wederkomst, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. En dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen. Want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Nou weet je, de scheur in de aardkorst is er al. En als wij in Jeruzalem zijn en we zijn op de Olijfberg, dan zegt onze orthodoxe Joodse gids altijd, als ik dit lees, dan zegt ze, ja, onze God, die hoeft nog maar een zetje te geven. In die tijd, dan zal de Heere God zijn volk reinigen. Hij zal een nieuw verbond met hen sluiten. O ja, wij, gelovige Jood en gelovige heiden, samengevoegd in dat ene lichaam, wij mogen al genieten van de zegeningen van dat nieuwe verbond. Maar er zal een herstel komen met het volk Israël. De Heer Jezus zal met zijn heerlijkheid, zijn eer en zijn glorie en zijn majesteit zal hij de tempel vervullen. Zoals je eerst in Ezechiël kunt lezen, dat Gods heerlijkheid de tempel via de oostpoort verlaat, zo zie je ook de tegengestelde beweging in Ezechiël 43. In Ezechiël wordt een tempel beschreven die er nog niet is geweest. En dan lees je in Ezechiël 43 lees je het volgende. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten. En zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren. En de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. Dat gaat over de wederkomst. En de heerlijkheid van de Heere kwam het huis binnen via de poort die op het oosten lag, de gouden poort. En toen hief de geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. De heerlijkheid van God, de heerlijkheid van de Heer, die vertrok via het oosten en zal via het oosten weer terugkeren. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Hij is heen gegaan en zijn heerlijkheid verdween. En hij werd door een wolk onttrokken aan het oog. Maar straks komt hij weer. Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt. Straks in de nabije toekomst voor Israël. Openbaring 1, vers 7. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. We zien zowel bij het verdwijnen als het verschijnen van zijn heerlijkheid, dat het met wolken gepaard gaat. Wolken die wijzen op zijn heerlijkheid. En nu weten jullie dat de Olijfberg niet zomaar een toevallige plek was om op te varen naar de hemel. Gods koninkrijk voor Israël zal nog komen. De Heer Jezus zal vanuit Jeruzalem regeren over deze aarde. En tot die tijd mogen jij en ik, mogen wij al delen in de heerlijkheid van de Heer Jezus. Omdat wij in Jezus geloven, hem vertrouwen, mogen wij al iets van zijn heerlijkheid weerspiegelen. Lieve mensen, wij zijn een woning van God in de geest. Wij zijn met elkaar de tempel van de Heilige Geest. Jezus, Gods heerlijkheid in jou en mij. En het is de Heilige Geest die jou van dag tot dag wil vernieuwen naar het beeld van de Heer Jezus. Wij zijn herauten van de komende koning. Een heraut die roept en die leest zoals ik vanmorgen heb gedaan. Maar wees ook heraut in die zin dat je al iets van dat koninklijke leven mag laten zien. Dat een zodanig koninklijk leven zichtbaar mag worden dat het aanstekelijk zal zijn voor mensen om je heen, die de Heer Jezus nog niet kennen. Dat mensen zullen gaan inzien dat dit leven en ook deze wereld niet maakbaar is. Dat alles teer en kwetsbaar is. En als Jezus zegt dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is, dan betekent dat niet dat zijn koninkrijk niet meer zal komen op deze aarde, maar dat de principes van zijn koninkrijk zo anders zijn. Als Jezus regeert, dan komt er gerechtigheid en vrede. En die vrede die hij in jouw hart heeft gelegd, ja, die mag je nu al uitstralen. In Galaten 5 vers 22 zie je de karaktereigenschappen van de Heer Jezus. Liefde en blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Oh, help, ik moet nog zoveel leren. Maar dat mag. Een discipel van Jezus leert van de meester. En het is de Heilige Geest die het in je hart wil uitwerken. Laat de Geest in jou deze vrucht uitwerken. En maak zo de Heer Jezus Christus zichtbaar in deze wereld. Laat dit je gebed zijn. Heer, vervul me met uw geest, opdat steeds meer van uw heerlijkheid zichtbaar wordt in mijn leven. Opdat steeds meer Jezus zichtbaar wordt. Hij moet groeien en ik moet minder worden. Glorie voor de Heer Jezus. Jezus, Gods heerlijkheid in jou. En zo mogen wij samen uitzien naar de geweldige vervulling van Gods plan. Samen uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Jezus komt in heerlijkheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. Amen.